Deze dienst is uit Luc 8. Er zijn de volgende afkondigingen. Vanavond hoopt om 6:30 dominee El Hak uit IJzendoorn voor te gaan. En volgende week zondag 9 februari om 9:30 dominee A.N. van der Wind. Er is dan voorbereiding heiligavondmaal. En om 6:30 dominee G. Wassinkmaat uit Gameren. De voorbeden, we leven mee met de familie Struik uit de Delwijnen die in de afgelopen week aan het graf stonden van man, broer, zwager en oom. Mededelingen bij de uitgang zijn exemplaren beschikbaar van de waarheidsvriend met het vervolgartikel van dominee van der Wind. Collecte, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En de voorzang is Psalm 121 vers 4. De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 147, de versen 3 en 6... Zeer groot is onze Heer vol krachten. En ook het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, de versen 3 en 6. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, gaan we zingen van Psalm 6. Het tweede vers, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En ook het vijfde vers, want wie kan na het verscheiden, dat is na het heengaan, het sterven, op aarde meer verbreiden uw grootheid en uw lof. Psalm 6, de versen 2 en 5. Hoor nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus heeft gezegd: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, trouwe, barmhartige Vader in de hemel, wij willen ook deze morgen uw heerlijke naam aanroepen en prijzen. Nu u ons aan het begin van deze week weer hebt samengeroepen, hebben we hier in de kerk mogen zijn. En Heer, wanneer dat niet kon, niet lukte, dat ook thuis geluisterd kan worden. Wij danken u daarvoor. Breng ons samen in uw naam. We mogen de schriften openen. En luisteren naar de woorden van u. En heren, dan mag dat toch ook het doel van het leven zijn zoals we hebben gezongen. Dat we leven om uw naam te prijzen. En wilt u dat ook in onze harten geven. Daarin leggen. Door uw Heilige Geest, dat versterken en levend houden. Dat dat ons verlangen is. Dat dat ons grote doel is. Waarvoor we het leven ontvangen. Mogen gebruiken. De dagen die u geeft om te leven. Hier op aarde. Maar ook eens in het eeuwige leven. Dat we u groot maken, dat we u prijzen. U die volkomen bent, de eeuwige, de zalige, de volmaakte God, goed en wijs, vanwege al uw daden van genade. En nu bidden wij van u dat u ook vanmorgen zo naar ons omziet, met uw ontferming en hulp in uw trouw, in uw genade, dat wij in uw woord en in de verkondiging van het woord, de Heer Jezus Christus, voor ons mogen zien in het geloof, dat we hem ook echt leren kennen in het persoonlijk leven met ons hart. Hij voor ons zo die zaligmaker is, die Heere, die koning en heiland, dat we ons aan hem toevertrouwen. Dat we de Heer Jezus lief hebben, aanbidden en zullen volgen in gehoorzaamheid en met heel ons hart. Heere, schenk dat in onze harten met uw Heilige Geest, ook vanmorgen. En wilt u het kracht geven ook, dat u het zelf bewaart. Want er zijn zoveel andere dingen die een aanslag doen op ons hart. Die ons van u aftrekken. De dingen van deze wereld kunnen ons makkelijk in beslag nemen. En we belijden ook dat we, Heer, ons zo vaak laten verleiden. Vraag nu ook om vergeving daarvoor. Dat we u niet bovenaan hebben staan. Maar toch de verkeerde keuzes maken. Of vervuld zijn van andere dingen dan het geloof in u. We bidden u om vergeving voor alle zonden waarmee we uw wet hebben overtreden. Waarmee we onze naaste geen recht hebben gedaan, maar kwaad hebben aangedaan. Als een leugen gesproken is. Als er geen liefde is in ons hart. We willen van u vragen, doen we verzoening over. Door het bloed van Christus. En neem ons zo aan in hem. Op grond van zijn offer. Dat volkomen is, dat reinigt van alle zonden. Dat we ons vrij mogen weten. Dat we die vrede die er is in het bloed van Christus zullen geloven en kennen en daaruit leven. Heren, zie ons zo aan en help ons ook in deze eredienst. En ieder die ook taken verricht in de dienst, bidden u voor koster en alle die hem bijstaan. Organist van vanmorgen, andere organisten, ambtsdragers. Ja, in heel het kerkelijk leven waarin allerlei mensen zo taken hebben, maar we ook zo spontaan met elkaar verbonden mogen zijn en meeleven. Wilt u dat ook versterken, Heere? Dat er vanwege uw naam en uw woord ook een bereidheid is elkaar te dienen en lief te hebben. Werk zo met uw Heilige Geest. En dat we ook in de eredienst u groot maken en daarin verbonden zijn. Dat we naar uw woord luisteren. Dat we ontvangen wat u ons zeggen wilt. En dat we daarna leven. Heer, geef dat u het woord ook in heel de wereld bij de mensen komt. Dat de evangelie zijn kracht doet in de harten van mensen. Dat ze opengaan voor u. Dat er een bekering is van de macht van de duisternis. Van de pogingen onszelf te verlossen en te redden. Een bekering om zich te verlaten op u. En de genade te vinden bij de gekruisigde en opgestane Christus. En u daarin wordt verheerlijkt. Ja, Heere, dat we zo mogen leven. En zelfs wanneer het uur komt dat u roept en wij moeten sterven. Dat we toch zullen leven, eeuwig leven, om u groot te maken en u te prijzen. We bidden zo om uw genade en om uw hulp. De zegen van uw Heilige Geest en dat in de verwachting. Bouwend op uw belofte. In Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen lezen in het Evangelie naar Lucas uit hoofdstuk 8 vanaf vers 40. De schriftlezing vindt u vanmorgen in het Evangelie naar Lucas, Lucas 8, lezen vers 40 tot en met 56. Het gebeurde toen Jezus terugkeerde dat de menigte hem ontving, want ze waren alle op hem blijven wachten. En zie, er kwam een man van wie de naam Jairus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Hij had namelijk één kind, een dochter van ongeveer 12 jaar, en die lag op sterven. En toen hij erheen ging, drong de menigte zich om hem heen. En een vrouw, die al 12 jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. En Jezus zei: wie is het die mij heeft aangeraakt? Toen zij het allen ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren: meester, de menigte duwt tegen u aan en verdringt u. En u zegt: wie is het die mij aangeraakt heeft? Jezus zei: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gemerkt dat de kracht van mij uitgegaan is. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar hem toe. En nadat ze voor hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar: heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En terwijl hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge. En zei tegen hem: uw dochter is gestorven. Val de meester niet lastig. Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde hij hem: wees niet bevreesd. Geloof alleen en ze zal behouden worden. toen hij in het huis gekomen was, liet hij niemand binnenkomen dan Petrus, Jacobus, Johannes en de vader en de moeder van het kind. Allen huilden luid en bedreven rouw over haar. Hij zei: huil niet, ze is niet gestorven, maar ze slaapt. En zij lachten hem uit, omdat zij wisten dat zij gestorven was. Maar toen hij hen allen naar buiten gestuurd had, pakte hij haar hand en riep: kind, sta op. En haar geest keerde terug en zij stond onmiddellijk op. En hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven. En haar ouders waren buiten zichzelf. En hij beval hun dat ze niemand zouden zeggen wat er gebeurd was. Tot zover de schriftlezing. Ik wil u vanmorgen het woord bedienen vanuit dit Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. En ik noem als kerntekst daarbij de versen 52 en 53. Dus in het bijzonder vers 52 en 53. Allen huilden luid en bedreven rouw over haar. Hij zei: huil niet. Ze is niet gestorven, maar ze slaapt. En zij lachten hem uit, omdat ze wisten dat zij gestorven was. Drie punten in de preek. Ten eerste een groot verdriet. Ten tweede een vreemde lach. En ten derde een machtig woord. Dus in deze geschiedenis een groot verdriet, een vreemde lach en ten derde een machtig woord. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 69, vers 1 en 7, ook over groot verdriet en de roep tot de Heer. Psalm 69, de versen 1 en 7, en u krijgt ook gelegenheid om uw gave te geven in de collecte. Gemeente, had de Heere niet wat meer haast kunnen maken toen Jairus hem zo ontzettend hard nodig had? Misschien zit u zelf ook op hem te wachten, dringend verlegen om hulp of om duidelijkheid. Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie nooit een brand meemaken. Maar stel je voor dat bij jullie een schuur in brand staat. En je ziet het. En je schrikt. De brandweer wordt gebeld. Die moet zo snel mogelijk komen. Maar blijft hij toch? Het vuur komt uit die schuur naar buiten. Straks slaat het nog over naar het woonhuis. Dan gaat het helemaal mis. En je loopt naar de straat. Komt die brandweer er nou al aan? Ja, brandweermannen die moeten eerst naar de kazerne toe. Naar hun wagen. Maar hoor, daar horen we de sirene af. En dan denk ik even dat je ergens langs een kanaal woont. En die brandweer die komt van de andere kant. En wat gebeurt er? Staat de brug open. Moet hij ook nog wachten? Hè, laten ze toch opschieten. Je wordt helemaal ongeduldig. Nou, bij een man waar het vanochtend over gaat, die Jairus heet, bij die man is er geen brand. Maar daar is een zieke dochter. Een meisje van 12 jaar. En zij is heel erg ziek. En haar vader en moeder, die zien dat ze zal gaan sterven. Maar ze horen dat de Heere Jezus weer terug is. Hij was overgevaren naar de overkant van het meer. En nu is hij weer aan hun kant. En vader Jairus die gaat er gauw naartoe. Naar Jezus. Want Jezus die geneest de zieken. En zodra Jairus bij hem aankomt, valt hij voor hem neer. En hij smeekt of Jezus direct naar zijn huis wil komen. Alsjeblieft, Heer, kom toch. Mijn dochter is zo ziek. Ik ben bang dat ze niet lang meer leeft. Maar als u bij haar komt, als u haar de handen oplegt, dan zal ze wel weer beter worden. Dat gelooft Jairus vast. En de Heere gaat met hem mee. En niet alleen Jezus, maar een grote menigte mensen. En met elkaar lopen ze naar het huis waar dat meisje is. Ja, Jairus blijft natuurlijk heel dicht bij de heiland. Maar dan stopt Jezus plotseling. En hij draait zich om en hij vraagt: wie heeft mij aangeraakt? En dan volgt er een heel gesprek. Eerst met de discipelen. Die vinden dat een vreemde vraag. Er zijn zoveel mensen dicht om u heen. Er zijn toch heel veel mensen die u aanraken. En dan volgt er een gesprek met een vrouw. Die ziek was. En die inderdaad, de Heer heeft aangeraakt, zo van achteren onder aan zijn kleed. En nu moet ze toch tevoorschijn komen. En ze is tevoorschijn gekomen. En die vrouw die doet haar hele verhaal over haar ziekte en hoe zij nu genezen is. Maar ja, zo schiet het niet op. Dat dochtertje van Jairus, dat ligt op sterven en alle hoop is gevestigd op Jezus Christus. Maar dan moet hij toch wel heel snel komen. Nu stopt hij. Want let wel, gemeente en jongens en meisjes, die vrouw die houdt hem niet tegen. Zij heeft van achteren zijn kleed aangeraakt. En voor haar was dat genoeg. Zij wilde daar verder geen aandacht voor. Maar Jezus zelf bleef stilstaan. En Jezus zelf vroeg naar haar. En hij laat haar dat hele verhaal doen. Hij zegt niet: U wil ik straks nog even spreken, maar ik moet eerst snel verder. Nee. Hij neemt er gewoon de tijd voor. Denkt u, wat denken jullie? Als ze Jairus niet heel ongeduldig worden. Laat de Heere toch opschieten. Kom toch gauw. Best moeilijk. Als de Heere niet snel komt helpen. Toch? Misschien raakt Jairus geërgerd. Waarom praat Jezus zo lang met die vrouw? Hij moet mee, snel. Naar Jairus' zieke dochter. En hoor ondertussen eens wat Jezus zegt tegen die andere vrouw. Heb goede moed, dochter. Dochter? Ja, zo noemt de Heere haar. Zij hoort ook bij het volk van God. Zij mag een dochter van God zijn, in genade aangenomen. Maar ja, Iris, die denkt natuurlijk aan zijn eigen dochter. Ja, maar mijn dochter. Maar Jezus is ook voor anderen gekomen. En die wil hij net zo goed helpen, zodat zij kinderen van God mogen zijn. De Heere, die heeft haar beter gemaakt. Ze is genezen. Alleen, wat er dan gebeurt, gemeente, dat is toch wel heel triest. Iemand die komt naar Jairus toe en die zegt: uw dochter is gestorven. Alsof de grond onder zijn voeten wegzinkt. Te laat. Valt de meester niet meer lastig? Nou ja, lastig vallen, zo heel negatief moet je dat niet zien. Er zit in dat woord iets van aandringen, opjagen. U hoeft niet zo ongeduldig hem mee willen trekken. Het is toch te laat. Ze is niet meer. Schrijnend. Die twee gevallen naast elkaar. Die andere vrouw, die is wel genezen. Maar de dochter van Jairus niet. Zij is gestorven. Die ander, die is blij en gelukkig. Jairus is diep, diep bedroefd. En dat kan zo moeilijk zijn. Kun je dat niet herkennen in allerlei dingen. Anderen slagen voor een examen en jij niet. Anderen trouwen en krijgen kinderen en jij niet. Anderen kregen genezing. U, uw man of uw vrouw niet. En dat kan ook in het geestelijk leven een ervaring zijn. Misschien zie je dat een ander heel veel vrijmoedigheid ontvangt en veel blijdschap. En u ervaart veel aanvechting. Of je hebt zoveel last van twijfel in je hart. Dat kan moeilijk zijn. Voordat de Heere is gearriveerd bij Jairus huis, is dat meisje overleden. Toen ze nog leefde, was er hoop. Nu is het te laat. En de hoop vervliegt. Tenminste, zo ziet het er toch helemaal uit. En zover heeft de Heere het laten komen. De nood die was al groot. die is nu nog veel groter. De dood is ingetreden. Wat kun je dan nog verwachten? Niets toch? En dat vertrouwen op Jezus, waarmee Jairus was gekomen, ja, dat komt in de crisis. En zo kan de Heere dat doen in zijn weg met ons. Dat je hem zoekt en dat je op hem hoopt. En dan kom je ermee in de knel. Je dacht dat het wel goed zou komen. En dat er iets gebeurt en je ziet het niet meer. Of dat het zo lang duurt. Of het gaat anders. En dan voel je je verloren. Of je merkt hoe donker het eigenlijk van binnen is geworden. Of hoe dood je bent. God, die kan zijn kinderen ook door de crisis heen leiden. En dat doet hij nogal eens. Dat hij je door de diepte heen leidt. De diepte dat ik mijn zwakheid voel. Dat ik merk, ik kan mezelf niet overeind houden. Ik heb niks meer in handen. Heb ik me vergist? Is het nou wel voor mij? En daar klinkt Jezus' stem. En wat zegt hij? Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. En hij gaat toch mee. Want voor hem is het niet afgelopen, niet einde verhaal. Voor hem is het niet hopeloos. En Jezus die komt in het huis van Jairus en daar zijn de rouwklagers, zoals het de gewoonte was. Klaagvrouwen die luid jammeren, die huilen. Er zijn ook mensen met fluiten die treurige muziek laten horen. En wat zegt Jezus daar? Ja, er is natuurlijk groot verdriet. Zo'n jong meisje. Ja, Iris en zijn vrouw, ze hadden één kind. En het begin van haar bloei, zou je kunnen zeggen, is ze al geknakt. En wat zegt Jezus? Huil niet. Nou, als wij dat doen, is dat zeer ongepast. Bij ouders die een kind hebben verloren. Of dat nu kort of lang geleden is. En er bij zo'n diep verdriet iets zeggen van huil maar niet. Dat is vreed. Er worden soms dingen gezegd die laten blijken dat men er niks van begrijpt. Er worden soms dingen gezegd die heel pijnlijk zijn. Of die het eigenlijk nog erger maken. Wanneer je iets zegt alsof het toch niet zo heel erg is. Alsof je hier of daar nog maar blij mee moet zijn. Alsof je er niet telkens aan moet denken. Pijnlijk. Huil je dan wel het verdriet? Nee. En dat geldt ook bij andere oorzaken van verdriet en van rouw. Maar nu zegt Jezus, huil niet. Dus gemeente, denk maar niet dat wij dat zomaar na kunnen doen. Wij hebben de taak om te huilen met de huilenden. Zoals Christus huilde bij het graf van Lazarus. De Heer Jezus, hij heeft er een heel speciale reden voor. En hij kan het met recht vragen om er anders tegenaan te kijken. Hij kan het wel zeggen, want hij komt het goed maken. En daarom hoeft men niet te huilen, want hij geeft hoop. En met de hoop die hij geeft, kan hij werkelijk troosten. Huil niet. We zagen ten eerste een groot verdriet, ten tweede een vreemde lach. En toen dat schokkende bericht kwam, dat er gezegd werd, ze is gestorven. Wat zei de Heere toen? Wees niet bang, geloof alleen en ze zal behouden worden. Geloof alleen. Houd er vertrouwen in. Vertrouwen in Jezus. Meer niet, dat is genoeg. Ja, dat lijkt toch ook zeer ongerijmd. Want dan ben je tot Christus gekomen en je hebt hem om hulp gesmeekt. Maar hij laat zich ophouden. En dat kind sterft. Hoe kun je dan nog langer vertrouwen? Hoe zou Jairus nog kunnen geloven? Terwijl de dood daar is. Of je hebt misschien een andere diepe teleurstelling. En je ziet geen oplossing meer. Geen mogelijkheid. Eerst hoopte je nog. Maar het lijkt wel alsof ook dat verdwijnt. Dat geldt ook voor vragen van geestelijk leven. Hoe zit het nu met mijn schuld? En je komt nog meer achter hoe diep verloren je bent. Hoe kom je eruit? In onszelf vinden we de dood. En Christus zegt, geloof alleen. En dat wil zeggen, zoek het buiten jezelf. Zoek het bij hem. Bij hem is redding, bij hem is leven, zaligheid. En daarom zegt hij even later, ook in dat huis, huil niet. Dat ligt in diezelfde lijn. Want dat meisje dat is niet gestorven, maar ze slaapt. En hoe reageren ze in het huis van Jairus? Ze lachen hem uit. Wat is dat voor een lach? Nou, laten we daar niet te hard over vallen, gemeente. Ja, het is aan de ene kant wel een wrange lach, een macabere lach in dat sterfhuis. En dan moeten de mensen daar lachen om wat Jezus zegt. Maar ja, dat is wel omdat zij weten, dat meisje dat is gewoon dood. En er is geen mens die eraan twijfelt. Voor hen allen is dat zeer zeker. En daarom lachen ze om die man die dat ontkent. Wat zegt hij voor vreemds? Zegt hij dat ze niet is gestorven? Dan zulke dwaasheid, daar lachen ze om. En zo komen die rouwklagers dan dat huis uit naar buiten. En de mensen buiten die horen, die zien dat gebeuren. Die rouwklagers die komen bij hen en ja, die weten het heus wel. Jezus zegt, huil maar niet, ze slaapt. Alsof hij haar even zal wakker maken. Ja, en dat bedoelt hij natuurlijk. Voor hem is de dood slechts een slaap. Voor hem is het niet te laat. Hij kan ook hier nog helpen. In deze lach zit iets van het ongelooflijk. Wat Jezus bedoelt te zeggen, dat is toch niet te geloven. Het is het onverwachte voor een mens waar ons verstand niet bij kan. Zo groot is het heil van God. Je eerste gedachte als mens is, dat kan niet. Het heil van God, dat kan niet. Ons hart is geneigd er om te lachen. Het is ook veel te mooi. Die gedachte. De gedachte van verlossing. De gedachte van opstanding. Dat God de doden opwekt. Dat God alles nieuw zal maken. Weet u hoe dat ooit mogelijk is? Het is eigenlijk te fantastisch om waar te zijn. Het lijkt een blijde droom. En je begint te lachen. Het is niet alleen maar spot gemeend. Er ligt een diepe ondertoon in en misschien herkent u dat wel heel goed. Wanneer u hoort spreken over de daden van God, het heil van Christus, over zijn genade, over nieuw leven dat eeuwig stand houdt. Wanneer je al die grote beloften uit het woord hoort, dan kan een mens denken, maar Maar dat geloof je toch niet? Zo onvoorstelbaar. Zo groot. Zo nieuw. En ook voor mij. Dat je er als het ware een soort om moet lachen. En het niet zo goed weet. Aan de ene kant geeft het je hoop. Ik wil het graag geloven. En eigenlijk kunnen we het niet geloven. Of durven we het niet. Of durven het niet meer. Denk maar aan Sarah. Ze geloofde in God. Maar die belofte van een kind, dat duurde zo lang. Toen de Heere op haar oude dag zei dat ze nu over een jaar een zoon zou krijgen. Toen lachte ze van ongeloof. En toch ook van diepe hoop. Ze had het toch altijd wel geloofd. Erop gehoopt. Maar houd het maar eens vol. Houd het maar eens vol om op God te vertrouwen. Dat is zo makkelijk niet. Misschien dat u dat ook ervaart. In deze wereld waar je misschien maar weinig van hem ziet op zijn tijd. Of als de Heere te laat lijkt te komen. In uw nood. Als de mooie woorden van het evangelie leeg gaan klinken. Blijven geloven in zijn belofte. Dat er verzoening is voor al uw zonden. Werkelijk. Dat er verlossing is uit de greep van de duisternis. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Een mens die kan het zo ongelooflijk vinden. Dat hij lacht. En tegelijk zeg je, en ik weet, het is toch waar. Weet u wat Christus doet? Hij zegt niet alleen, huil niet, geloof. Hij wekt ook geloof. Hij wekt vertrouwen. Terwijl hij ons aanspreekt met zijn woord, wees niet bevreesd. Geloof alleen. Doe dat maar. Als hij zo tot u spreekt, vanuit het woord, in de prediking, zondag aan zondag. Geloof alleen, er is goede grond voor, vertrouw op hem. Zo werkt hij in je hart. Hij wekt het geloof met zijn woord. Vrees niet, want Jezus is groter dan je angst. Hij is sterker dan de dood. Hij zal dat dochtertje wakker roepen. Hij spreekt en zo wordt alles nieuw. Ja, Iris die heeft gehoord hoe die andere vrouw is verlost. Met vrezen en beven heeft ze Jezus aangeraakt. Maar ook dat geloof, met vrezen en beven, dat wordt niet beschaamd. Uw geloof heeft u behouden. Ga in vrede, door het geloof is ze gered. En nu is zij ook een voorbeeld. Voor Jairus. Want Jairus was eerst wel gekomen in geloof. Vrijmoedig. Maar nu moet hij ook volhouden. Blijven geloven. Het niet laten vallen. Al gaat het voor hem door een diepe crisis. Al kan het zo ongelooflijk vreemd overkomen. Laat dit staan dat u gelooft in hem. Die spreekt. In hem. Die roept. Ik kom bij het laatste punt. We zagen een groot verdriet. Ten tweede een vreemde lach. Ten derde een machtig woord. Het kind dat was duidelijk echt gestorven. Degene die huilden, die rouw bedreven, die wisten dat wel. Die hadden het vaker gezien. En waarom zegt Jezus, jongens en meisjes, ze slaapt? Want ze was ziek en toen is ze gestorven. En iedereen die weet dat, die ziet dat. Maar Jezus zegt, nee hoor, ze slaapt. Wat is nou het grote verschil tussen slapen of gestorven zijn? Nou, wie slaapt, die wordt weer wakker. Slaap is voor een tijdje. En dan sta je weer op. Nou, de Heer Jezus, die gaat daarvoor zorgen. Bij die dochter van Jairus. vanuit zijn gezichtspunt, wat hij gaat doen, slaapt ze alleen maar. Want hij wekt haar op. En hoe diep iemand ook weg is, hoe ver je afgedaald, weggedwaald kunt zijn in ellende. Ook dat meisje grijpt haar bij haar hand. En hij zegt, kind, sta op. En dat gebeurt. Haar geest die komt terug en ze is beter. En dan komt ze van het bed en ze gaat aan het eten. Ze kan haar leven weer verder leiden. Haar ouders hebben haar teruggekregen. Ja, eerst kon Jairus denken, ja, die bloedvloeiende vrouw, die is wel genezen, maar mijn dochter niet. Daar is de Heere te laat. Nu kunnen wij zoiets denken. Wij kunnen denken, ja, dat dochtertje, dat komt weer tot leven. Maar andere kinderen niet. Bij een ander blijft de rouw. En in Jezus' tijd was dat natuurlijk ook zo. Een paar keer heeft hij een dode levend gemaakt. Maar verder stierven er toen ook allerlei mensen. Ook mensen die hij niet kwam opwekken uit de dood. Het gebeurt ook in de Bijbel, in het evangelie. Maar bij een enkeling. En daaruit kunnen we afleiden dat het vooral een teken is. Die iets laat zien over Jezus. Dat iets laat zien. Hij is gekomen om alles nieuw te maken. En dat zal hij ook gaan doen. Dat zal hij later gaan doen. Dat mogen we van hem verwachten. Hij is gekomen om eenmaal alle tranen af te wissen. Hij is gekomen om alle angst uit te drijven. Hij is gekomen om een einde te gaan maken aan de rouw en aan het verdriet. Maar daarvoor, om zo alles nieuw te gaan maken, om het eeuwige leven te gaan geven, daar moet Jezus zelf zijn leven prijs voor geven. Daarvoor moet hij de last van de zonde gaan dragen. Dan moet hij alle gerechtigheid gaan voldoen. Christus brengt verzoening. En daardoor zal het koninkrijk van God aan gaan breken. En dat nieuwe leven, dat begint in het hart van een zondaar. Dat nieuwe leven, dat eens volkomen zal zijn, dat krijgt u in uw hart. Door het geloof. Geloof alleen. Verwacht het van Christus. Luister naar zijn woord. Door dat woord gaat hij het nieuw maken. Van binnen. En eens volkomen. Ja, Iris die viel neer aan de voeten van de Heere Jezus. Voor zijn enig kind. Brengt u uw kinderen ook. Bij hem. Ziet u hun nood? Ziet u dat uw kinderen bevlekt zijn met zonde? Dat ze ook schuldig zijn aan de wet van nature zonder God? Dat mag toch onze grote zorg zijn? Dat we die nood zien. Onze eigen nood. En hun nood. En dat je je afvraagt, hoe komen ook zij tot een nieuw leven? Een leven tot eer van God. Nou smeek het de Heere Jezus en val voor hem neer en bid of hij zelf komt. Maar ook die beweging andersom. Breng uw kinderen naar hem toe. Breng ze onder zijn woord. Want daar spreekt hij. Hier in de verkondiging. In het evangelie pakt hij u, maar ook hun hand. En hij brengt het met zijn Heilige Geest in het hart. Of je nu jong bent of oud. Kind, sta op. De echte verandering, die komt door hem. Wij kunnen geen mens tot nieuw leven wekken. Wij kunnen kinderen niet gelovig maken. De Heere doet het. En hij doet het via de prediking van het woord. En ook als het in dit opzicht door de crisis heen gaat, houd bij de Heere aan. Want alleen hij is zo machtig om je eruit te halen en doorheen te leiden. Zonder geloof blijft er de dood over. En daar moeten wij van gered worden. En zijn uw geliefden gered. Zonder het geloof, het zaligmakend geloof, liggen onder de toren van God en zijn we verloren. Want zonder geloof, dat is eigenlijk zonder Jezus. En zonder Jezus is er geen vrede, geen toekomst. En daarom klinkt die aansporing. Dat we onze toevlucht nemen tot Hem, tot Jezus. Zijn machtig woord, dat wekt nieuw leven in de ziel. Het is ongelooflijk zo groot wat er zal gebeuren. Die ouders van dat meisje, die waren buiten zichzelf. Toen ze haar weer zagen lopen, toen ze haar zagen eten. Er zijn geen woorden voor. Ongelooflijk, zo wonderlijk. Daarmee eindigt die geschiedenis. Ze zijn ontzet. En wat er in die kamer binnenshuis is gebeurd, dat mogen zij tegen niemand vertellen. Is dat niet apart? Nou, als ze dat gaan vertellen, wat daar binnen is gebeurd, dat zou eigenlijk alleen maar afleiden. Zijn de mensen natuurlijk nieuwsgierig naar? Hoe is dat nou precies gegaan? En toen? Maar dat is voor de mensen niet van belang. Ze zullen dat meisje wel zien. En iedereen wist daar in dat dorp dat ze ziek was. Dat hebben de mensen gehoord en van gesproken en ze zijn met Jezus meegelopen. En die rouwklagers die zijn binnen geweest en die wisten heel zeker dat ze was gestorven. Maar de mensen die zullen haar weer zien lopen rond het huis en in het dorp. En dat meisje in levende lijven, dat is het getuigenis op zichzelf. Getuigenis. Wat er gebeurt als Jezus komt. Grote blijdschap zal het geven. Voor dat gezin. Grote blijdschap. Voor anderen die haar zien lopen. Grote dingen heeft God gedaan. Machtig is Christus. Hij is sterker dan de dood. De Heer Jezus ontsteekt het geloof. Zijn grote daden geven de mensen hoop. En dat mag ons blij maken. Mag ons verwonderd maken. Wie is dat toch? Jezus, Hij brengt ons leven. Hij verdrijft de angst. Hij leert ons Hem te vertrouwen. Je zou het niet geloven. Je moet er soms ergens om lachen, in zekere zin. Maar de dood, die zal er niet meer zijn. Zijn tijd komt, een nieuwe tijd, voor allen die Hem kennen. En een oneindige vreugde, het breekt aan. Een vreugde in Hem. De vreugde in de Heer en zonen en dochters van God, van Christus, die zullen de strijd te boven komen. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 30. De versen 4 en 8. Perst eens de bittere tegenspoed, 's avonds het benauwd gemoed. God verleent ook weer stof tot juichen. En het 8e vers, geef mij weeklacht en geschrei, verandert in een blijde rij, mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord. Dus het rouwkleed, die zak, die wordt losgemaakt, zodat er weer vreugde kan zijn. Psalm 30, vers 4 en 8. Laten we nu samen danken en bidden. Trouwe Heere, machtige God, u brengen wij de dank voor uw grote daden, uw machtige woorden. En danken u voor het werk van uw Heilige Geest, die ook levend maakt. En mogen we zo ook zien wie u voor ons bent. Geloven, daarvan de vreugde kennen, door u geroepen te zijn, u die de verlosser bent, uit onze diepe nood, u die de bevrijder bent, ook van de angst voor de dood, u de God die het leven geeft. Ga zo met ons. Wij bidden van u, wilt u krachtig werken. Opdat wij ook geestelijk zullen leven als opgewekte mensen. Door u levend gemaakt. Levend in de hoop. En in de liefde voor u. En Heere, ook al wordt er niet precies verteld hoe en wat u gedaan hebt. Dat ons leven toch ook een getuigenis mag zijn van u. Zoals het meisje dat was in levende lijven. Dat de mensen konden zien. Er is daar iets gebeurd. Weten en begrijpen wij het allemaal niet precies. Maar Jezus is daar geweest. Wij bidden van u. Geef dat ook ons leven. Die uitstraling mag hebben. Dat ons daarbij ook helpen als gemeente. Dat we vrijmoedigheid mogen ontvangen. Door uw Heilige Geest. Dat we ook dicht bij uw woord leven. Dat dat werkelijk zijn kracht doet in ons hart, onze levenswandel, in onze woorden. Omdat ook anderen daarmee worden aangesproken. Niet zozeer bij ons, maar bij u worden gebracht. Heere, wij bidden van u. Wilt u ons zo gedenken en helpen en ook deze dag uw zegen schenken. Die u mogen ontvangen als een geheiligde dag. Een dag voor uw dienst, om zo in rust naar uw woord te luisteren. Schenk dan ook vanavond uw zegen, wees uw dienaar nabij. Laat dan ook uw naam worden groot gemaakt door de gemeente die hier weer samenkomt. U bidden we voor het Joodse volk, waarmee u zo'n bijzondere geschiedenis bent gegaan, die getuigt van uw trouw, van uw genade, van uw verkiezende liefde. Wij bidden van u, wilt u naar uw belofte daarin voortgaan en ook onder het Joodse volk het inzicht geven in de Christus die gekomen is. Geef u bescherming dat Joden ook kunnen leven in deze wereld in vrede en onder uw hoede. Juist ook op plaatsen waar er veel vijandschap tegen hen is. We willen u bidden dat u ook de noden die de mensen lijden in de wereld, dat u daarin gedenkt en u hulp geeft als er armoede is of rampen. We bidden u voor mensen die in China wonen, nu het land zo zwaar getroffen wordt door allerlei maatregelen en die de gevolgen zijn van een virus, een ziekte. We bidden van u, wilt u geven dat de mensen ook daarin de juiste hulp en bescherming ontvangen, dat de ziekte kan worden afgeremd en teruggedrongen. Ook waar anderen daaronder lijden en gevolgen ondervinden. We bidden ook voor zendingswerkers die in China zo hun roeping hebben. Daar leven, daar werken, hun contacten hebben. De christenen die daar wonen. Geeft dat ze ook hun toevlucht mogen vinden bij de Heer Jezus Christus. Ook in deze crisis en deze moeilijkheden vanuit uw woord mogen ontvangen die wijsheid en die kracht die zij nodig hebben. We bidden voor zieken in onze omgeving, mensen die rouw dragen, die eenzaam zijn, wilt u hen helpen. U bidden we ook voor de familie Struik, voor mevrouw Struik, die haar man is kwijtgeraakt, die begraven is. Verdere familie, wilt u hen gedenken, hoe deze lege plaats gekomen is, bij hen blijven. Juist ook met de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. Sterk hen in deze weg. Zo leggen we deze dingen voor u neer en hoor ons gebed. Laat uw naam worden verheerlijkt, nu en tot in eeuwigheid, hier en over heel de aarde, om Christus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Psalm 118, vers 8. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.